Thank you very much from my organization for your great generous contribution, which has enabled us to fight against COVID crisis. It has been 8 weeks already that we are in lockdowns, in second wave of COVID crisis. The good news is new cases of COVID and bed occupancy in the hospital are decreasing day by day. So we have been trying to contribute as far as possible to fight against crisis. We are helping health facilities with protection items like PPE sets, masks, sanitizers, oximeters and temperature thermal gun.
Ik begrijp niet hoe Fiona dat gaat doen met haar arm, maar dat kan blijkbaar. Bert, Eileen, Maarten en Rob. De kinderen, de meeste kinderen zijn hier al achter in het gebouw bij hun eigen groepen. Maar de kinderen die thuis zijn kunnen ook het materiaal uit de nieuwsbrief gebruiken. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst. We gaan zo luisteren naar Psalm 8 in de uitvoering van Sela.
Overal op aarde. Onze hulp en onze verwachting is van God onze Heer. Hij die de hemel en aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid, laat nooit los wat zijn hand begon. Genade en vrede van God onze Vader, van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen.
Loof de Heer, mijn ziel, en prijs zijn grote naam. Loof de Heer, mijn ziel, zijn liefde blijft bestaan. Zijn liefde blijft bestaan.
Nu we Gods goede woorden voor ons leven hebben gehoord en hem de lof hebben toegezongen met de woorden van Psalm 103, zullen we nu samen de Bijbel gaan openen. En dat doen de kinderen in de kinderbijbelgroep en de tienergroepen ook. En daarvoor steken wij het licht aan de paaskaars aan in hun lantaarntjes voor op hun groepen. Als teken dat God ook hun harten wil verlichten bij het horen van het evangelie op een manier die bij hen past. En de paaskaars die hier ook in de kerk brandt, staat er symbool voor dat Christus ons wil verlichten met zijn liefde, inzicht en evangelie. En de ambtsdragers zullen de lantaarntjes even bij de kinderen afleveren. Maar liefst 5 groepen, hartstikke mooi dat we dit weer in de kerk ook voor de kinderen kunnen aanbieden. Alsjeblieft. Laten we dan nu samen bidden om Gods Heilige Geest voor ons hier in de kerk en thuis, waar we ook kerk mogen zijn in de huizen, en voor de kinderen achter ons, achter het podium. Laten we samen bidden. God onze Heer, u zij geloofd, groot is uw naam overal op aarde. Dank u wel dat we hier in de kerk mogen zijn, misschien in de kerkzaal, misschien in huiskamers die nu even de functie van kerk mogen hebben of in de kinderbijbelgroepen. Dank u wel dat we in de gelegenheid zijn om uw liefde te ontvangen, om te horen over uw bedoeling met de wereld, om bij u te mogen zijn, om onze zorgen en gedachten bij u te mogen brengen en om vandaag ook het avondmaal te mogen ontvangen. Wilt u ons zegenen? Raak ons aan door uw liefde en uw genade in het bestuderen van de Bijbel en het vieren van het avondmaal. En geef dat we de rust en ruimte mogen hebben om de dagelijkse dingen los te laten om ons op u te focussen. En tegelijkertijd die dagelijkse dingen ook juist mee te nemen de kerk in, zodat we verbinding kunnen ervaren tussen ons leven van alle dag en het leven met u en de woorden die we daarover in de kerk horen. Dank u wel dat u dan ons wilt schenken. In Jezus' naam. Amen. We lezen vandaag uit de brief van Paulus aan de gemeente in Efeze, hoofdstuk 1, de vers 1 tot 10. En Dorenda die zal dat voor ons voordragen.
Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van Jezus Christus, de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen om voor hem heilig en zuiver te zijn. En hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld. Zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus.
Dankjewel. Ik ben geen natuurwetenschapper, maar mij is verteld dat het gros van de natuurwetenschappers denkt dat ons heelal begonnen is met een bolletje materie ongeveer zo groot als een flinke sinaasappel. En die zal ook flink heet zijn geweest, dus misschien had ik een handschoen aan moeten trekken. Dus alles wat we om ons heen zien, alle materie en ook de materie waaruit we zelf zijn opgebouwd, samengebold in één zo'n sinaasappeltje. En als ik als theoloog dat hoor, dan zoom ik nog wat verder uit op dat plaatje van die sinaasappel, want dan zie ik een hand die die sinaasappel vasthoudt. Dan zie ik God daar zo staan, voor alle tijden, voor het begin van het bestaan, met in zijn hand het zaad waaruit de hele werkelijkheid door zijn hand zal ontstaan. En het gaat me er nou even niet op om een discussie aan te slingeren over oerknal en evolutie en het christelijke beeld daarbij. Als je je daar prettiger bij voelt, kun je net zo goed nadenken over dat beeld uit Genesis 1, waarin Gods geest over de woeste, ledige aarde zweeft. Precies datzelfde beeld wat uitdrukt dat er nog niks was van wat we nu om ons heen zien en dat God daar was, voor de grondvesting van de wereld. Nou, een van die twee beelden kun je in je achterhoofd houden als je de tekst van vanochtend uit Efeze 1 leest. Dat God daar was voor het begin van alle tijden. En dan lezen we dat God voor de grondvesting van de wereld, op het moment dat hij daar met zijn geest over de woeste wateren zweeft, op het moment dat hij daar zo staat met een klompje materie, dat hij op dat moment ons vol liefde naar zijn wil en naar zijn verlangen uitkoos om zijn kinderen te zijn. Dat is een bizarre gedachte. Een bizarre gedachte. Dat woordje grondvesten, wat we net lazen, dat is natuurlijk vertaald uit het Grieks, de taal waarin het Nieuwe Testament oorspronkelijk is geschreven. En dat woordje grondvesten gaat niet slechts over een fundamentje bouwen om vervolgens daar een huis op te bouwen. Nee, dat woordje grondvesten heeft een kosmische lading. Het wordt ook gebruikt om de geboorte van een ster te beschrijven. Kosmisch ontstaan, grote dingen die ontstaan, groter dan wij zelf kunnen denken. Het woordje grondvesten gaat over het ontstaan van het heelal, over het begin van Gods schepping. En dat is het moment dat hij ons al vol liefde uitkiest. Nou heb ik als thema op de beamer laten zetten uitverkiezing. Gods onvoorwaardelijke liefde voor alle mensen. Wat heeft dat te maken met deze Bijbeltekst van vanochtend? Nou, dat zit hem dus in dat kernwoordje grondvesting. Want als God ons uitkiest voor de grondvesting van de wereld, dan betekent dat hij ons onvoorwaardelijk lief heeft. Want hoe hadden we op het moment dat hij daar met die sinaasappel stond enig invloed uit kunnen oefenen op of hij ons lief zou hebben of niet? Of hij ons uit zou kiezen of niet? En daar willen we vanochtend bij stilstaan. En om daar samen nog wat verder in te duiken, wil ik de Dordtse leerregels met jullie openen. De Dordtse leerregels is een van de belijdenisdocumenten van onze gereformeerde kerk. En het belangrijkste onderwerp van deze Dordtse leerregels is het thema uitverkiezing. Dat is gewoon een moeilijk woord voor uitkiezen of kiezen. Misschien ken je het woordje uitverkoren ook wel, dat heeft er ook mee te maken. En misschien denk je nu, waar heeft die dominee het over? Oud document, nooit van gehoord. Prima, ik ga het uitleggen. Ik kan me ook voorstellen dat je denkt, ja, die Dordtse leerregels, is dat niet dat boekje over de mens is niet in staat tot enig goeds, verdorven en geneigd tot alle kwaad. Weet je wel, dat zinnetje wat gemaakt heeft dat wij gereformeerden zo gedeprimeerd in het leven staan, denken dat we helemaal niks goed kunnen doen, wat er eigenlijk alleen maar heeft voor gezorgd dat we onze eigen waarden hebben lopen beknibbelen. Of misschien erger nog, en dat meen ik serieus, dat het er misschien zelfs voor heeft gezorgd dat sommige mensen aan hun geloof zijn gaan twijfelen. Omdat ze denken, ik ben zo ontzettend slecht, het zal allemaal wel niet goed zijn. En ik ga die kritiek niet zomaar wegwuiven natuurlijk, want de Dordtse leerregels hebben daar zeker invloed op gehad. En tegelijkertijd wil ik vanochtend juist laten zien dat de Dordtse leerregels, ook al kun je op allerlei andere punten daar ook kritiek op hebben, en dat zal ik ook zeker vandaag belichten, maar dat het primair een ontzettend pastoraal document is. Liefdevol. Troostvol. Laten we het samen anders even openmaken. Dan kijken we er even in. Ik heb hier de belijdenisgeschriften van de protestantse kerken. En ik sla het eerste hoofdstukje op. En daar lezen we iets over Gods uitverkiezing. Daar staat eigenlijk telkens weer die tekst die we net hebben gelezen. Die staat centraal in dit eerste hoofdstuk. Want er staat dat God voor de grondlegging van de wereld een zekere menigte mensen heeft uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Dat kennen we ergens van. En dan lezen we verder. Waarom heeft hij hen uitgekozen? Nou, om hen met het ware geloof te begiftigen. Oftewel, hen het geloof te geven. Dat is ook bijzonder, want Wij geloven denk ik ook vaak aan iets van een overtuiging waar je voor kiest. Kies je ervoor om te geloven of kies je er tegen? Dat heeft heel erg met je eigen verantwoordelijkheid te maken. Maar God geeft dat geloof dus blijkbaar. En dan legt hij ook uit, de Dordtse leraar, hoe God dat doet. Want daar staat, hij buigt genadig de harten van de uitverkorenen om te geloven. Oftewel, hij vormt mensen zo dat er geloof bij hen ontstaat. God is degene die het regelt, die het geeft, om het zomaar te zeggen. Voor de grondlegging van de wereld. Nou, en dan zou je misschien kunnen zeggen van, ja, maar goed, luister eens even, Tinko. God is alwetend. Dus hij wist natuurlijk al van tevoren wie er tot geloof zouden komen. En hij wist ook van tevoren wie een heilige levensstijl zouden gaan ontwikkelen in hun leven. Dus heeft God dat dan misschien vooruitgezien? Nou, pak ik de Dordtse leraars er even bij. Die zeggen, nee, de verkiezing geschiedt niet vanuit vooruitgezien geloof. God wist het niet van tevoren, of misschien wist hij het wel, maar dat was niet de reden dat hij koos. Hij koos helemaal autonoom. En dan zou je kunnen zeggen, ja goed, maar misschien dat hij wel dus wist dat we best wel goed zouden zijn. En dan staat er ook verder op, nee, want geloofsgehoorzaamheid, heiligheid of welke andere hoedanigheid of geschiktheid als oorzaak of voorwaarde, allemaal niet van toepassing. God kiest helemaal soeverein voor ons. We hebben er niks aan kunnen doen en hij heeft ook niks gedaan met als hij eventueel al wist hoe het zou gaan. Dat in onze tijd waarin vrije wil een grote rol speelt, een hele rare gedachte. Of in ieder geval een bevreemdende gedachte. Maar wel heel mooi eigenlijk. Want dat geeft ook ergens wel een stuk ontspanning. Dat dus geloof en goede daden helemaal niet van jou afhangen. Dan blader ik even verder, want ik kan me ook nog voorstellen dat je denkt, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar moet ik me dan zorgen maken als ik niet zoveel geloof bij mezelf bespeur? Als ik misschien worstel met mijn geloof of vragen heb, of soms merk van, ja, weet je, het doet me nu allemaal helemaal niks meer. Wat heeft dat nou? Ja, ik kom netjes naar de kerk, of misschien inmiddels niet meer, maar ja, weet ik het. Nou, dan lezen we verderop dat de Dordtse leerregels daar ook wat over te melden hebben. Want ze zeggen, in mijn eigen woorden, je moet je niet zo snel zorgen maken. Want wie zich zorgen maakt, die geeft al blijk van een bepaalde ernst. Oftewel, als jij nadenkt over geloof ik wel goed genoeg, dan ben je al bezig met het geloof. En daarover zeggen de Dordtse leerregels, de mensen die Christus, die het geloof nog niet zo krachtig in zich voelen, moeten niet mismoedig worden. Oftewel, dan hoef je niet wanhopig te worden van, zou ik buiten de boot vallen? En wat er ook nog staat is, stel je voor dat je nou verschrikt raakt, omdat je denkt, misschien ben ik zelfs niet uitgekozen, omdat ik zo weinig van het geloof in mijn eigen leven merk. Nou, dan moet je ook niet verschrikt zijn, want als je je daar zorgen over maakt, dan heb je blijkbaar een verlangen om erbij te horen. En dan staat er zo'n prachtig zinnetje, ook al is het in heel oud Nederlands, er staat dat God de rokende vlaswiek niet zal uitblussen en het gekrookte riet niet zal verbreken. Oftewel, een kaarsje wat bijna op is, waarvan de lont begint te roken, knijpt hij niet uit. Riet wat geknakt is, waarvan je denkt, daar heb je niks meer aan, dat snoeit hij niet. Of nog simpeler gezegd, als jij denkt dat je om gelovigen te kunnen zijn, om bij God te horen, moet zijn als zo'n prachtige bloeiende, rijpe korenaar, zoals je misschien ook wel mensen om je heen ziet, en je voelt jezelf maar zo'n klein grassprietje, een beetje gelig, wat net boven de grond komt kijken, dan is het dus niet zo dat God denkt, dat is niet goed genoeg, ik trap het weer terug de grond in. Nee, hij geeft het mest, hij geeft het water, hij geeft het de ruimte, misschien wat extra grond, wat extra compost eromheen. Dat is wat God doet. Dus die Dordtse leerregels zeggen, die uitverkiezingsleer, dat gaat alleen maar over troost. Dat is niet een boos gereformeerde document om je bang te maken of zo. Dat is een document wat jou juist wil vertellen dat wat je ook doet, wie je ook bent, het is God. Het is God die geloof, liefde en redding geeft. Het hangt helemaal van God af. Nou, en dat was in de tijd dat dit document werd geschreven een ongelofelijke troost. Want ik neem je even mee terug naar de middeleeuwen, waar iets plaatsvond wat nog 10 keer erger was dan de coronacrisis, namelijk de pest, die 1/3 van de wereldbevolking uitroeide. Dat was de situatie. En alsof het al niet erg genoeg was, dat was ook het moment dat de Rooms-Katholieke Kerk haar macht misbruikte. Door mensen bang te maken voor God, zijn toorn en zijn straf, wat op zich niet per se verkeerd is, maar ze deden het om er geld aan te verdienen, door aflaten te verkopen waarmee je zielenrust kon kopen. En vervolgens waren er dan ook nog eens in de kerk oproeikraaiers die met allerlei wilde theorieën kwamen over dat geloven van jezelf afhangt. Dat het je eigen vrije keuze en verantwoordelijkheid is. En dat je dus ontzettend bang moet worden als je niet het perfecte superchristenen geloof hebt. Dat is de situatie van toen. En wat een troost is het dan om te horen dat het allemaal van God afhangt. En wat een troost is dat ook voor ons vandaag. In een seculiere context. Hier in het zuiden, we wonen niet in de Bijbelbelt en zelfs in de Bijbelbelt is het niet makkelijk om te geloven. Want zoveel mensen om ons heen roepen zoveel andere dingen. Als je als middelbare scholier op school zit, ik weet het van mijn catechisant, nou als er een medechristen bij jou in de klas zit, dan heb je al geluk. En laat staan mijn eigen kinderen, mijn peutertjes, hoe gaan die opgroeien? In zo'n situatie is het helemaal niet raar dat je soms denkt, ik heb wel een wat karig geloof, of het wordt kariger. Want aan alle kanten wordt er aan je getrokken. En dat is ontzettend menselijk, dat moet je jezelf ook niet verwijten. Maar ja, dat maakt het geloven soms wel lastiger. En denk dan aan die cultuur van perfectionisme. Hè, waarin alles Instagram-waardig moet zijn. En als je geen Instagram gebruikt, waarin het gras altijd groener moet zijn dan bij de buren. En we moeten allemaal een perfecte carrière hebben, een bloeiend gezin met kinderen, liefst ook nog hobby's erbij en noem het allemaal maar op, vrijwilligerswerk. Het moet allemaal een perfect plaatje zijn en we houden soms wel heel erg de schone schijn naar elkaar op, ook hier in de kerk, want het is gewoon niet altijd makkelijk om je shit op tafel te gooien. Pff, wat een druk kan dat geven. En dan kan je ook nog eens in jezelf gaan graven op zoek naar geloof op het moment dat je worstelt of twijfelt of vragen hebt. Maar hoe dieper je graaft, hoe meer je erachter komt dat het daarmee alleen maar naarder wordt. Je alleen maar verdrietiger of wanhopiger gaat worden. En dan zegt Paulus in de brief aan de Efeziërs, voor de grondlegging van de wereld heeft God jou uitgekozen. Geloof, liefde, redding, goede daden, het komt allemaal bij God vandaan. En je kan er niks bij doen. En je kan er niks afdoen. Zo, dat geeft me toch eens een rust. Dat geeft me nou toch eens een ontspanning, mensen. Je kunt je dan vervolgens natuurlijk nog wel de moeilijke vraag afvragen. Als God nou voor de grondlegging van de wereld uitkiest wie er bij hem mogen horen, kiest hij dan misschien ook uit wie er sowieso niet bij hem mogen horen? Dat we ook moeten zeggen over bepaalde mensen, ja, wat je ook doet, hoe hard je best ook doet, God heeft nou eenmaal gekozen dat je er niet bij mag horen. Dat zou verschrikkelijk zijn. En ook daarover schrijven de Dordtse leerregels ons iets in het laatste hoofdstukje, wat ik er ook even bij pak. Daar staat dat de verwerping, dus zeg maar het niet bij God horen, op dezelfde wijze oorzaak van ongeloof en goddeloosheid is als dat de verkiezing, het uitkiezen van God, de bron en de oorzaak van geloof en goede werken is. Dat zijn de dingen die de gereformeerde kerken niet alleen niet belijden, maar ook van ganser harte en met afschuw verwerpen. Laat dat even duidelijk zijn. En wat dan precies wel? Ja, daarvan moeten we zeggen dat er misschien nog wel een hoofdstukje bijgeschreven had kunnen worden. Want in de tijd dat de Dordtse leerregels geschreven werden, was het heel mooi om te horen dat jij als individu de troost mag ontvangen dat je gered bent en bij God mag horen. En daarmee is het ook een wat individualistisch document geworden voor de gelovigen van de kerk. Een beetje binnenkerkelijk, waardoor het even wat vaag en wat abstract wordt wat nou precies het doel is van dat uitkiezen van God. Want God kiest niet alleen maar voor ons, om ons. Er zit nog een veel breder plan achter. En gelukkig lezen we daarover in Efeze 1, wat we net hebben gelezen, als we verder lezen. Want in vers 9 en 10 lezen we over het mysterie, oftewel het masterplan van God, wat Paulus nu gaat ontvouwen. En hij zegt, Gods voornemen is om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken. En zijn besluit is om alles in de hemel en alles op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. Nou, die voltooiing van de tijd, dat gaat over de tijd die hier begon. Die voltooiing van de tijd, dat gaat over Gods koninkrijk, over Gods nieuwe wereld, zoals we in het Nieuwe Testament lezen. Maar eigenlijk, als we verder terugkijken, gaat dat gewoon over God die zijn schepping afmaakt. Die nooit loslaat wat hij begon, maar het gaat voltooien. God wil dat het zaadje wat deze sinaasappel als het ware is, volledig tot bloei komt. Zijn volle potentieel bereikt. Dat God zijn schepping tot in de puntjes af kan maken. En zijn schepping is pas af als alles in de hemel en op de aarde onder één hoofd bijeen is gebracht, namelijk onder Christus. En daarmee de tijd voltooid is. En dat lezen we overal in het Nieuwe Testament terug. Bijvoorbeeld in dat prachtige gedicht in Colossense, waar staat dat God alles in de hemel en alles op aarde met zich wil verzoenen door Jezus' bloed aan het kruis. Of in die overbekende tekst van Johannes 3, vers 16, waar staat: al zo lief had God alleen de uitverkorenen dat hij... Wacht, al zo lief had God de hele wereld dat hij zijn zoon zond en dat ieder die in hem gelooft eeuwig leven heeft. Dat is de bedoeling. Dat uitkiezen van God heeft een doel. Dat uitkiezen van God is niet om andere mensen niet uit te kiezen en in de ellende te laten. Het uitkiezen is om voor iedereen te kiezen. Dat zien we al als God Abraham uitkiest. En uit Abraham een groot volk ontstaat, het volk Israël. Het volk Israël wat licht voor de wereld mag zijn. Niet om de ogen uit te steken van de andere volken, maar juist zodat alle volken bij God gaan horen, geïnspireerd zijn, jaloers zijn, denken daar wil ik bij horen. En daarom zegt God tegen Abraham: Abraham, in jou zal ik alle volken zegenen. En dat doet hij op het moment dat Jezus wordt geboren uit de stam van David, uit het geslacht van het volk Israël. Jezus die ook het licht voor de wereld is en gekomen is om alle mensen te redden. En dat vieren we ook met Pinksteren. Als God ons als zijn gelovigen uitkiest, niet om op een kluitje in de kerk ons op te sluiten, om blij te zijn dat we uitgekozen zijn, maar om de wereld in te gaan, om het goede nieuws te brengen. Dat Jezus de Heer van de wereld is en dat iedereen zich bij hem mag aansluiten, iedereen Gods kinderen mag zijn en zijn liefde mag ontvangen. God kiest zodat de gekozenen tot zegen mogen zijn. En daarmee kiest God voor iedereen. Kiest hij voor de hele wereld. En God kiest in deze tekst niet zomaar. Er staat in Christus. God kiest in Christus al voor de grondlegging van de wereld. Al met die sinaasappel in de hand denkt hij aan zijn zoon. En wat hij zal bereiken. In Christus kiest hij. Hij kiest in Christus de redder van de wereld. En daarmee kiest hij voor de hele wereld. En die keuze van God, die keuze om de hele wereld lief te hebben, die begint in het klein. Bij u, bij jou en bij mij. De meest simpele manier waarop ik dat duidelijk kan maken is met een briefje van €5. Wat kan ik daar allemaal mee doen? Ik kan het verfrommelen. Het ziet er niet meer uit. Ik kan het op de grond gooien. Je kan het op de camera niet zien, maar ik sta daar echt op mensen. En volgens mij mag dat niet eens van de Nederlandse bank. Dus het is jammer dat het uitgezonden wordt. Het ziet er niet meer uit. Het kan onder de modder zitten. Volgens mij zit er inmiddels zelfs een scheurtje in. Maar weet je, het blijft €5 waard. Het is niet zo dat als ik zometeen een ijsje ga kopen op zondag, wat natuurlijk ook niet mag, dat dan die meneer van de ijskraam gaat kijken van ja, goed, nou, het is een papiertje, wat zou ik ermee kunnen doen? Kan er een boodschappenlijstje op maken? Ik vind dat glinstertje wel shiny, misschien vinden mijn kinderen dat leuk, geef er €1 voor. Nee. Er staat hierop dat de Nederlandse bank heeft bepaald vooraf dat dit briefje €5 waard is. De waarde is vooraf vastgesteld. En wat je er nu ook nog maar mee doet, als het maar een beetje herkenbaar is als €5, dan is het €5 waard. En zo werkt dat ook met God en ons. Of je nou in je leven wordt verfrommeld door andere mensen, of je gescheurd of beschadigd raakt door het leven, of als je je zo in de nesten werkt dat je jezelf onder de modder hebt bevuild. Jouw waarde is vooraf bepaald. Je bent Gods geliefde kind. Dat is de bijzondere en bizarre boodschap van vanochtend. God heeft ons, u, jou en mij, voordat de wereld gegrondvest werd, vol liefde uitgekozen naar zijn wil en naar zijn verlangen, om zijn geliefde kinderen te zijn. Amen.
Nog voordat je bestond, kende hij je naam. Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat hij van je hield, gaf hij zijn eigen zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn, is bij hem bekend. Zijn liefde blijft bestaan. En niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat hij van je houdt, gaf hij zijn eigen zoon. En nu is alles klaar, wanneer jij komt. Klaar wanneer jij komt.
We mogen nu samen overgaan tot het vieren van de maaltijd van de Heer. We lezen daarom nu eerst het verhaal uit de Bijbel waarin Jezus uitlegt wat het heilig avondmaal is. In het evangelie volgens Lucas lezen we: 'S'avonds ging Jezus samen met zijn leerlingen aan tafel en hij zei: hier heb ik naar verlangd. Ik wilde samen met jullie de paasmaaltijd vieren voordat mijn lijden begint. Luister naar mijn woorden, ik vier dit feest pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is. Toen nam Jezus een beker wijn. Hij dankte God en zei: drink allemaal uit deze beker. Luister naar mijn woorden, ik zal vanaf nu geen wijn meer drinken. Dat doe ik pas weer als Gods nieuwe wereld gekomen is. En toen nam Jezus een brood. Hij dankte God. Hij brak het brood in stukken en hij deelde het uit en hij zei: kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Houd deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken. En na het eten nam Jezus een beker wijn. Hij zei: als ik gedood word, zal mijn bloed vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden, dat heeft God beloofd. En deze beker is daarvan het teken. En de apostel Paulus voegt daar nog aan toe: dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt. Iedereen die belijdt dat Jezus Christus zijn of haar Heer is, is van harte uitgenodigd om mee te doen aan het avondmaal. Dus als u of als jij denkt: ja, daar hoor ik bij, dan willen we graag met jou tot eer van God deze maaltijd vieren. Avondmaal vier je nooit alleen. De kerk komt vanochtend samen, in vele huizen en ook in dit gebouw. Digitaal zijn we met elkaar verbonden. En we geven nu uiting aan onze onderlinge verbondenheid als gemeente door het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. En dat doen we in de vertaling van de Bijbel in gewone taal die achter mij op de beamer zal verschijnen. Laten we samen bidden. Onze Vader in de hemel, laat iedereen u eren. Laat uw nieuwe wereld komen. Laat op aarde uw wil gedaan worden, net zoals dat in de hemel gebeurt. Geef ons vandaag het eten dat we nodig hebben. En vergeef ons wat we fout gedaan hebben. Want wij hebben ook andere mensen hun fouten vergeven. Help ons om nooit tegen u te kiezen en bescherm ons tegen de macht van het kwaad. Want u bent koning. U regeert met grote macht voor altijd. Amen. Het brood dat wij breken maakt ons één met het lichaam van Christus. De beker met de vrucht van de wijnstok maakt ons één met het bloed van Christus. Het brood en de beker doen ons ook uitkijken naar het feestmaal wat Jezus Christus met ons zal vieren wanneer hij terugkomt om zijn koninkrijk op aarde definitief te vestigen. Neem dit brood. Neem deze beker. Eet, drink, gedenk en geloof dat onze Heer Jezus Christus is gestorven om ons te verzoenen met God. We delen nu samen brood en beker in de kerkzaal en in de kerk in de huizen. De aanwezigen in de kerk mogen zo naar voren komen om brood en de vrucht van de wijnstok te ontvangen en mee te nemen naar hun plaats. De ouderlingen zullen de route aanwijzen die zo via de koffiezaal zal gaan. En als iedereen zover is, thuis en in de zaal, vieren we samen op mijn teken tegelijkertijd het heilig avondmaal.
Mijn naam is Wilma Thijs. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Als je vragen hebt of opmerkingen of informatie over hoe je mee kunt doen in onze gemeente, of als je lid wil worden, kun je contact opnemen met www.emmauskerk.eindhoven.nl. Ik heb de volgende mededelingen. Na afloop van de kerkdienst is er de mogelijkheid om digitaal koffie te drinken met elkaar. Klik hiervoor op de link onder de livestream. De deelnemers worden dan ter plekke verdeeld in groepjes. Collecte vandaag is voor Open Doors. De eerste zondag na Pinksteren, dus vandaag, vindt traditiegetrouw de zondag voor de vervolgde kerk plaats. Dit moment is gekozen omdat vervolging van christenen al kort na de uitstorting van de Heilige Geest begon. Op deze zondag leven we mee met onze broers en zussen die overal ter wereld lijden vanwege hun geloof. We collecteren vandaag daarom voor Open Doors. Een organisatie die ondersteuning biedt aan christenen in landen waar christenvervolging plaatsvindt. De bloemen van vandaag gaan als goed van de gemeente naar Jan en Agnes Dor. Want zij mochten op 14 mei hun 50ste huwelijksdag vieren. Van harte gefeliciteerd. Het is een mooie mijlpaal en we wensen jullie Gods zegen toe voor de toekomst. Ik wil nu het woord geven aan Ria van harte. Die gaat ons op de hoogte brengen van de situatie in Nepal.
Beste gemeenteleden, 2 weken geleden kregen we via WhatsApp een noodkreet vanuit de regio in Nepal, waar onze dochters Bidia en Sarala vandaan komen. Er is zeer dringend behoefte aan financiële ondersteuning voor de coronasituatie al daar. Ramesh, onze contactpersoon daar, is een dominee met een kleine christelijke kerk in Nepalkunst en is onze tolk als we in Nepal zijn. Hij helpt ons enorm met de opleiding van de halfbroer van Bidia en Sarala en heeft ook aan Sarala onderdak verleend toen zij in Nepal was. Ramesh is samen met zijn vrouw Prema actief in de organisatie Milab. Deze organisatie zorgt voor de allerarmsten in de regio rond Nepalkunst. Momenteel is de corona-uitbraak in India erg in het nieuws, maar die van Nepal helaas nauwelijks. Maar de situatie is veel schrijnender, omdat het land zo ontzettend arm is. Nepalkunst ligt op de grens met India, waardoor de besmettingen vanuit India deze regio nog eens extra treffen. Zo laten we een filmpje zien waarin Ramesh zelf vertelt hoe de situatie op dit moment is en legt hij uit wat er met de giften gebeurt. Hij bedankt ons ook hartelijk. Dat heeft te maken dat de diaconie al een gift heeft overgemaakt. Dat is echt super fijn. Ik begreep net van de techneuten dat het niet lukt om het geluid hier in de kerkzaal te laten horen. Het is wel ondertiteld. De mensen thuis die kunnen het geluid wel horen. We hebben gedacht dat we als gemeente zouden kunnen. Nee, we hebben gedacht wat we als gemeente zouden kunnen betekenen om mee te helpen de dramatische situatie al daar het hoofd te bieden. Vandaar deze oproep voor een bijdrage om de actieve nood te verlichten. Naast gebed zou een financiële bijdrage voor deze organisatie zeer welkom zijn. Dit kan via de rekening van de diaconie, onder vermelding van COVID Nepal. Dus eigenlijk voor vandaag 2 collectes, waarbij dezelfde link gebruikt kan worden. Alleen voor deze oproep kan je erbij vermelden dat het om COVID Nepal gaat. Allemaal heel erg bedankt, ook namens de door ons zo geliefde Nepal.
Hello. Greetings from Nepalgans. I'm Ramesh Regmi, pastor of Smyrna Missionary Church, Nepalgans, and advisor of MILAP, an NGO registered in Nepal government. While updating you, I would like to express thank you very much from my organization for your great generous contribution which has enabled us to fight against.
We gaan kijken of het later aan het einde van de dienst misschien lukt, maar op dit moment doet het filmpje even niet mee. Ik kijk ook even of ik weer in beeld ben voor de kijkers thuis. Dat lijkt nog niet het geval te zijn. En nu wel. We zullen in ieder geval samen danken en bidden. En daarbij ook denken aan Nepal. Laten we samen danken en bidden. Grote God, liefdevolle Vader. Dank u wel dat we vandaag in uw huis aanwezig mogen zijn. Via een schermpje in de huiskamers of hier in de kerkzaal. Het maakt allemaal niet uit. We mogen bij u zijn. We mogen in uw aanwezigheid zijn en uw woorden van ons leven horen. Uw levengevende, liefdevolle woorden uit de Bijbel. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we vandaag het bizarre nieuws hebben gehoord dat het geloof zelfs, niet alleen de goede dingen die we kunnen doen, maar het geloof in u zelf, dat zelfs door u wordt gegeven. Wat een ongelofelijke luxe is dat, wat een ontzettende ruimhartige genade, Heer. We kunnen het ons bijna niet voorstellen. U bent altijd groter, genadiger, gevender, liefdevoller dan wij kunnen bevatten, dan wij in ons hoofd hebben zitten. Als we zelf worstelen met hoe we ons leven vormgeven, als we soms moeite ervaren in ons geloof, of apathie, of worstelingen, of vragen, of onzekerheid, of wat dan ook, dan mogen we weten dat u ons voor de grondlegging van de wereld vol liefde heeft uitgekozen om uw kinderen te zijn. Vader, wilt u geven dat we dat niet alleen mogen horen, maar dat we dat ook mogen laten landen in ons hart? Misschien komen daar wel allerlei weerstanden in voorbij, dat we het best moeilijk vinden om uw liefde te ontvangen of te accepteren, of echt te kunnen geloven dat u van ons houdt, ook al zitten we misschien onder de modder of zijn we verfrommeld. Dat we misschien korter of al langer worstelen met ons geloof en ons niet kunnen voorstellen dat zelfs ons weifelende luisteren naar de kerk, ons twijfelende denken over het geloof, of soms onze onverschilligheid voor u genoeg is. Dat het voor u als een sprietje is wat u alleen maar wilt laten opbloeien, omdat u degene bent die ook dat kleine geloof heeft gegeven. En geef dat we met ons hart gevuld van uw liefde en uw genade onze roeping als uitverkorenen mogen uitdragen. Om een licht voor de wereld te zijn. Om tot zegen voor alle mensen om ons heen te zijn. Dank u wel dat we samen het avondmaal mochten vieren. Dat waar we misschien met ons hoofd niet kunnen bevatten, waar Paulus in Efeze 1 over schrijft, dat we het kunnen tasten, dat we het kunnen proeven, dat we het kunnen drinken, dat het zo dichtbij komt dat we kunnen voelen dat u ons heeft gekozen en u ons het geloof geeft en daarmee de redding en het eeuwige leven. En Vader, we willen een licht voor de wereld zijn en tot zegen voor de mensen om ons heen. En daarom willen we elke dienst ook gebruik maken van de tijd om te bidden voor anderen. Ver weg en dichtbij. Zo leven we mee met onze broers en zussen overal ter wereld die lijden vanwege hun geloof. Staan we stil bij hun situatie op deze zondag van de vervolgde kerk. Wilt u bij hen zijn? Wilt u ook voor hen de troost geven die de Duitse leerregels in de middeleeuwen en ook nu kunnen geven? Dat juist in een onzekere situatie we mogen weten dat u ons redt. Dat de omstandigheden niet uitmaken en dat we op u mogen vertrouwen. Geef dat ook dat onze broers en zussen in landen waar het moeilijk is mag sterken en bemoedigen. We bidden u ook voor de situatie in Nepal. Een schrijnende situatie die net onder onze aandacht is gebracht. Wilt u ook daar geven wat nodig is? Troost, gezondheid, maar ook heel praktisch hulpmiddelen om deze ongekende crisis te kunnen overleven. En wilt u ook ons inschakelen? Geef dat we ruimhartig mogen geven wat we van u ontvangen hebben. Dat we uit dankbaarheid voor uw redding, alles wat u ons heeft gegeven, ons geld, ons gebed, onze tijd, onze inzet, mogen inzetten voor anderen. Zegent u de collecte voor Open Doors. Zegent u de gaven die we mogen geven voor de stichting in Nepal. En geef dat onze financiële middelen ook daar tot zegen mogen zijn. Wilt u dat versterken? En Vader, vandaag mogen we u ook danken. Danken met Jan en Agnes Door dat zij hun 50ste huwelijksdag mochten vieren. Dank u wel voor al het goede wat u in hun leven heeft gegeven. En we vragen u, wilt u ook weer in deze periode van hun leven uw zegen bevelen over hun leven en over hun toekomst? Ze zijn in uw hand. In de stilte brengen wij nu onze dank, gedachten en zorgen bij God onze Heer. Vader, hoor zo onze gebeden. Niet omdat we het zelf verdiend hebben, maar omdat u ons gekozen heeft. In Jezus' naam. Amen. Met de woorden die we vandaag uit de Bijbel lazen in het achterhoofd, zingen we nu ons slotlied. Heer, uw licht en uw liefde schijnen. Waar u bent, zal de nacht verdwijnen. Kom Jezus, kom, vul dit land met uw heerlijkheid. En nadat we na dit slotlied de zegen hebben gehoord, luisteren we naar het collectelied wat ook prachtig bij de tekst van vandaag aansluit. En ik citeer het refrein. In your love I find relief, a haven from my unbelief. Bij uw liefde ondervind ik rust, een veilige plek voor mijn ongeloof, die ene kant. En ook die andere kant van tot zegen zijn. Take my life and let it be a living prayer, my God, to thee. Laat ons leven een levend gebed zijn. Laat ons leven een levende zegen zijn voor de mensen om ons heen. Maar eerst zingen we nu ons slotlied, Heer, uw licht en uw liefde schijnen.
Ons levend woord, ja, uw waarheid bevrijdt ons. Schijn.
Ga heen in vrede, als geliefde mensen op weg naar de voltooiing van Gods schepping. God zegent je. God beschermt je. God schijnt met zijn licht over je leven en is je genadig. God, onze Heer, is heel dicht bij je en hij geeft je zijn vrede.
this world, I walk alone with no place to call my home. But there is one who holds my hand through rocky roads, through barren lands. The way is dark, the road is steep, but he's become to see the strength to climb, my griefs to bear, the Savior lives.